familie, vrienden, belangstellenden. We zijn hier vanmiddag bij elkaar gekomen voor de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Pieternella Grimwis Klein. Zij overleed jongstleden 24 december, toch nog onverwachts, in de leeftijd van 72 jaar. We nemen vandaag afscheid van haar met gevoelens en herinneringen, kostbare herinneringen. En voordat ik zo dadelijk het woord mag geven aan dominee Lasche, die de dienst zal leiden, wil ik nu eerst de naaste familie de gelegenheid geven om Pieternella Grimwis Klein hier in ons midden te brengen. Tot slot, heb zo in verbondenheid met elkaar in deze dienst een goed en waardig afscheid. Mag ik u vragen, voor zover het mogelijk is, te gaan staan alstublieft.
Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God van hemel en van aarde, het is op deze middag dat wij met de bedroefde familie Grimwis Klein tezamen zijn gekomen om het stoffelijk overschot van hun vrouw, moeder, oma en overoma uit ons midden uit te dragen naar de begraafplaats. Wees u nabij, Heere. Gij laat de dood komen, omdat wij hebben gezondigd, omdat wij u hebben verlaten in het paradijs. En daaraan zijn we allen onderworpen, klein en groot, jong en oud. Heere, geef dat wij dat mogen leren aanvaarden, wat uw woord ons zegt. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij den dood sterven. Ontzaglijke werkelijkheid. En zou dat niet waar zijn, had uw zoon niet hoeven te komen. Had het geen kerstfeest hoeven te worden. Maar het is waar. En mogen wij allen daarmee worden aangedaan, dat het onze zonden zijn die ons slepen naar het graf. O God, geeft u een waarachtige ontdekking en een verootmoediging aan zonde, schuld en straf, zodat wij de Heere Jezus zullen begeren, met Hem alleen verzadigd te worden en door Hem alleen met U verzoend te worden. Zou U met de weduwnaar willen zijn, met al de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Heere, wees hen nabij in hun verdriet. Het kwam nog zo onverwacht. Hoewel ook niet helemaal onvoorzien. Toch wel onverwacht. Afgelopen zaterdagmorgen. O Heere, wilt u ze nabij zijn? Want dan lijkt het nog zo ver weg, de dag van de begrafenis. Maar nu is het zover. Ontferm u. Geef gij hen kracht om te dragen. Geef ook dat in deze middag uw woord open mag gaan. Dat we mogen luisteren naar het woord van uzelf. Mogen wij door dat woord van u worden vermaand, maar ook vertroost. Heere, wees u met allen die in de overledene Pieternella Grimwis Klein, een zuster, schoonzuster, tante hebben verloren. En ook zij kennen hun verdriet. En wellicht dat het verdriet zich voegt bij andere vormen van verdriet, ook onder de kinderen. Wees gij nabij. Heren, dan zijn we in onszelf te zwak om daartegen weerstand te bieden. O Heere, we hebben zo bijzonder uw overkomst en uw genade nodig, die wij niet hebben verdiend, maar die wij u afsmeken op grond van het verzoenende werk van uw Zoon, Jezus Christus. Wil gij dan zo nabij zijn? In deze ogenblikken, wij vragen het u uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Ik lees u een gedeelte uit Gods woord, en wel uit Genesis 23. Ik noem u de schriftlezing voor deze middag. Uit Genesis 23. En daar vinden wij het woord van de Heere als volgt. En het leven van Sara was 127 jaar. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijn doden. En hij sprak tot de zonen van Het, zeggende: Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen van Het antwoordden Abraham hem, zeggende: Hoor ons, mijn Heer, gij zijt een vorst Gods in het midden van ons. Begraaf uw doden in de keur onzer graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw doden niet zou begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen van Het. En hij sprak met hen, zeggende: Is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht? Zo hoort mij en spreekt voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, dat hij mij geve de spilonk van Machpela die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, dat hij ze mij om het volle geld geve tot een erfbegrafenis in het midden van u. Efron nu zat in het midden van de zonen van Het. En Efron de Hetiet antwoordde Abraham voor de oren der zonen van Het, van al degenen die ter poorten zijner stad ingingen, zeggende: Nee, mijn Heer, hoor mij. De akker geef ik u, ook de spilonk die daarin is, die geef ik u. Voor de ogen van de zonen mijns volks geef ik u die. Begraaf uw doden. Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende: Trouwens zijt gij het, lieve, hoor mij. Ik zal het geld des akkers geven. Neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. En Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem: Mijn Heer, hoor mij. Een land van 400 sikkelen zilver, wat is dat tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Efron, en Abraham woog Efron het geld waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen van Het, 400 sikkelen zilver, onder de koopman gangbaar. Alzo werd de akker van Efron, die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spilong die daarin was, en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was gevestigd, aan Abraham tot een bezitting voor de ogen van de zonen van Het, bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spilong des akkers van Machpela, tegenover Mamre, het welk is Hebron in het land Kanaan. Alzo werd die akker en de spilong die daarin was aan Abraham gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen van Het. Tot zover. Het woord van de overdenking in deze middag vindt u in Genesis 23 en daarvan het vierde vers. Ik ben een vreemdeling en eenwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn dode van voor mijn aangezicht begraven. Geliefde familie Grinwisch Klein, we vinden in dit hoofdstuk een uitvoerige beschrijving, niet van het sterven van Sarah, maar wel van alles wat er plaatsgrijpt rondom haar begrafenis. Heel uitvoerig. Misschien vindt u dat wat te uitvoerig, zoals het daar staat. En toch heeft het altijd diepe indruk op mij gemaakt. En je proeft daarin de liefde die Abraham bezat jegens zijn huisvrouw Sarah. Het beste was nog niet goed genoeg in haar dood. Hij wilde dat ze een eerbare begrafenis kreeg. Over haar sterven staat er heel weinig. Het wordt kennis gegeven dat ze stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron in het land Kanaan, en dat ze 127 jaar oud was, meer niet. Misschien dat u verwacht, of had verwacht, dat er iets zou staan over haar eeuwige staat. In het Nieuwe Testament vinden wij wel dat Sarah toch ook gerekend wordt onder de geloofshelden, samen met haar man Abraham. Maar hier vinden we er geen woord over. Dat betekent niet dat Mozes, de schrijver van het boek Genesis, dat niet onderschrijft. Maar hij neemt niet de moeite om ook dat te noteren. Hij acht dat voor ons niet zo van groot belang. Wel voor degene die het aangaat. Waar zullen u en ik de eeuwigheid doorbrengen? Dat is zeer zeker van belang. Een vraag die we onszelf toch wel telkens mogen stellen. Wanneer we toch mogen geloven dat het met de dood niet uit is. Dat is het getuigenis van de Heilige Schrift. Van Genesis tot en met Openbaring. Dat er na dit leven nog een leven komt. Ja, dat dan pas het echte leven voor het volk van de Heere een aanvang neemt. En mogen wij dat kennen? Mogen wij daar deel van uitmaken? Mag het zijn, zoals het staat in Psalm 39, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. En die woorden hebben we ook gelezen met uw familie Grinwisch afgelopen zaterdagmorgen, toen uw vrouw en uw moeder, jullie oma, nog maar zojuist was overleden. En het zijn die woorden die troost bieden, die uitzicht bieden. En het is ook alleen daarin dat wij de Heere kunnen ontmoeten. Hem te verwachten. Hem in wie al onze hoop berust. Maar dan ook alleen op grond van het lijden van de Heer Jezus Christus. Wij vinden hier in dit hoofdstuk nogmaals een beschrijving van hoe dat Sarah begraven werd. Wij zien ook hoe dat Abraham treurt en hoe dat hij zijn dode beklaagt. Dat staat er zo, dat hij opstond van zijn dode. En hij spreekt ook verderop erover, niet Sarah, maar mijn dode. Dat kan op ons afstandelijk overkomen. En toch is dat geenszins zo bedoeld. Maar wanneer hier gesproken wordt over mijn dode, dan wordt daarmee aangegeven wanneer iemand gestorven is. Behoort hij niet meer tot de levenden, maar kan ook bij de levenden niet meer blijven. En dat zult u allen wel aanvoelen. De overledenen kunnen niet blijven. Hoe graag dat u het zou willen, meneer Grinwisch, dat uw vrouw bij u kon blijven. Zelfs in deze staat. Ik heb het wel eens iemand horen zeggen. En zei, ik weet dat het niet kan. Ik weet dat het onmogelijk is. Maar zou ik zo nog iedere dag naar mijn vrouw kunnen gaan kijken, dan zou ik het willen. Maar, zei hij, ik moet mijn verstand gebruiken. Ik weet dat het niet kan. Ik weet dat het onmogelijk is. Maar dat betekent wel dat je treurt, dat je klaagt, dat je weent. Mag dat dan? Jazeker mag dat. We treffen het ook aan in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus heeft geweend bij het graf van Lazarus. En dat terwijl hij toch zelf wist dat Lazarus zou opstaan uit de doden, dan was er toch eigenlijk geen enkele reden dat hij zou wenen. Maar de Heer Jezus, geliefden, is in alles mens geworden. En hij heeft geweend vanwege het verdriet van zijn vrienden bij het graf van Lazarus. En hij weende ook zelf. Ook zelf ten volle doordrongen van het ontzaglijke van de dood. Wanneer de dood tot ons komt. Wanneer de band met het leven wordt doorgesneden. Wanneer het gesprek niet meer mogelijk is. Wanneer er een afscheid wat deze kant van het graf betreft voor altijd is. Abraham treurt. Maar Abraham heeft in zijn leven wel oneenigheid met zijn vrouw gehad. Denk alleen nog maar aan de geschiedenis van Hagar en Ismaël. En dat dan Ismaël uiteindelijk wordt weggestuurd. Hoe diep verschilde hij daarin van mening met zijn vrouw Sarah. En toch heeft dat alles geen verwijdering opgeleverd tussen hun beiden. Maar het heeft hen uiteindelijk toch dichter tot elkaar, en mag ik ook aannemen, dichter bij de Heere gebracht. En daarom heeft Abraham alle reden om wanneer zijn vrouw gestorven is, van wie hij toch mag geloven en weten dat ze nu voor eeuwig bij de Heere is, Sarah. Hij betreurt, hij klaagt en hij weent. Maar dan komt Abraham ook in actie. En dat moet ook gebeuren. En dat hebt u zelf ook in de achterliggende dagen gemerkt, hoeveel er geregeld en gedaan moet worden. Meteen al die zaterdagmorgen. En het zijn dingen die gedaan moeten worden waar op dat moment je hoofd helemaal niet naar staat. Zo overweldigd bent u door het verdriet. Toch ergens ook wel door het plotselinge. U hebt het ook geschreven dat de Heere toch nog onverwachts uit uw midden heeft weggenomen uw geliefde vrouw, zorgzame moeder en oma. En anderzijds, u wist dat het de laatste tijd moeilijker werd. Toch komt het onverwachts. En juist wanneer het zo onverwachts komt, en je moet dan allerlei zaken gaan regelen en allerlei vragen worden je gesteld door de begrafenisdienaar, je hoofd staat er eigenlijk op dat moment niet naar. En je moet jezelf wel eens dwingen om toch te handelen, na te denken. Wel, Abraham moest dat ook. En het was in die dagen onder Israël zo, dat wanneer iemand stierf, dan werd de overledene dezelfde dag, en als het niet anders kon, de andere dag begraven. En dat is onder de Joden nog zo. Ik kan me herinneren, en velen van u zullen zich dat wellicht ook nog wel herinneren, dat nu alweer, ik dacht zo'n 10 jaar geleden, premier Rabin van Israël werd vermoord. Op een zondag. En dat de andere dag de begrafenis plaatsvond. Maar dat wel de groten van de aarde aanwezig waren. Alles aan de kant hebben gezet om bij die begrafenis in 1 dag tijd aanwezig te kunnen zijn. En ook wij zien dat in ons leven wel, dat we maken zoveel plannen. En we hebben zoveel dingen die moeten gebeuren. En we hebben eigenlijk nergens tijd voor. Maar als dan ineens de dood komt, en het komt zo dichtbij in je eigen familiekring, ja, dan moet alles aan de kant worden gezet. En alles wat eigenlijk tot op dat moment zo belangrijk leek, is ineens niet meer belangrijk. Want één uit uw midden is gestorven en ze moet begraven worden. En zo zijn we hier vanmiddag bijeen. Omdat Pieternella Grinwis Klein, echtgenote van Jan Grinwis, uit dit leven voor de troon van de Heere werd opgeroepen in de leeftijd van 72 jaren. En nu zie ik dat Abraham, wanneer hij tot handelen overgaat, hij zegt tegen de inwoners van het land waar hij woont, tot de zonen van Het. Hij zegt, ik ben een vreemdeling en ik ben een inwoner bij u. Een vreemdeling. Want Abraham was niet afkomstig uit dat land. Abraham kwam uit een ander land vandaan. Het land van Ur der Chaldeeën. Maar zult u zeggen, aan Abraham was dat land toch wel beloofd? De Heere had toch gezegd, ik zal u het land van uw vreemdelingschap u geven, tot een eeuwige bezitting. Dat had de Heere al gezegd toen hij er aankwam. En die belofte die lag toch vast? Die belofte lag vast. Maar Abraham heeft wat de realisatie daarvan betreft eigenlijk zo goed als niets gezien. Het is ons denk ik beter bekend dat Abraham jaren heeft moeten wachten op een zoon. Hoewel ik hem ook dat beloofd werd. Dat hij vader zou worden van een groot nageslacht. Maar jarenlang bleven hij en zijn vrouw kinderloos. Totdat uiteindelijk de Heere die belofte vervulde. Het geloof van Abraham en Sarah op de proef gesteld. Totdat de Heere de belofte vervulde. Maar waar we vaker wat minder bij stilstaan, is dat ook het land aan hem was beloofd. Maar de vervulling daarvan heeft Abraham zo goed als niet gezien. Dan had Abraham best daartoe natuurlijk pogingen zelf in het werk kunnen stellen. Abraham was rijk. Hij was zeer bemiddeld. Financiële zorgen heeft Abraham nooit gekend. Abraham had toch best grote gedeelten van het land kunnen opkopen. En toch op die manier proberen de Heere te helpen de belofte naar zich toe te trekken. En toch lees ik daarvan niets in de Bijbel. Abraham heeft dat nooit gewild, nooit gedaan. En dan zouden anderen hem wel kunnen verwijten. Zeg Abraham, de Heere heeft het je beloofd. Maar je hebt zelf de middelen om dat naar je toe te trekken. Waarom zou je dat nou niet doen? Waarom zou je daar nou niet gebruik van maken? Zou het niet juist de bedoeling van de Heere zijn om op die manier te proberen het land te verwerven en dat het je eigendom wordt? Abraham deed het niet. Hoe rijk hij ook was, hij was een herdersvorst. Nooit enige poging gedaan om het land in bezit te krijgen. Zoals anderen dat op handige wijze toch wel proberen te doen. Hij deed het niet. En zodoende hij bleef een vreemdeling en een inwoner in het land. Er zou kunnen staan een bijwoner. Je zou eigenlijk ook modern kunnen zeggen, een asielzoeker. Zoals je ze vandaag de dag zoveel hebt. En er wordt wel eens met gemengde gevoelens tegenaan gekeken. Maar er zijn er, die toch ook werkelijk vanwege politieke of religieuze redenen moeten vluchten vanuit het land van hun afkomst. En die wanneer ze weer terug zouden moeten keren een gewisse dood tegemoet gaan. En die daarom om bescherming, om asiel komen in ons land. Asielzoekers. Feitelijk is Abraham zijn leven lang een asielzoeker gebleven. Toevlucht genomen in een land dat hem werd beloofd en toegezegd. Maar nooit enige poging kunnen doen om die belofte zichzelf toe te eigenen. En zelf de vervulling ervan te bewerkstelligen. Hij bleef een vreemdeling. En dat zegt hij tegen de zonen van Het. Dat zegt hij tegen de oorspronkelijke autochtone inwoners van het land. Hoe lang ik hier ook al woon. Hoeveel jaren dat ik al met u omga. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een inwoner. En geliefden, wijst ons dat niet op nog iets anders. We zijn vreemdelingen op deze aarde. Al zou u uw hele leven in hetzelfde huis wonen. En die mensen zijn er. Die ontmoet ik hier in Oudorp. Die zeggen, ik ben in dit huis geboren. Ik ben vanuit dit huis getrouwd. En ik ben in dit huis weer teruggekomen. En ik mag hier nog altijd wonen. En toch is het tijdelijk. Want u gaat er vandaan. En dat hebt u zelf, meneer Grinwis, ook in de afgelopen paar jaren beleefd. Nadat u toch jarenlang met uw vrouw, uw kinderen op het havenhoofd hebt gewoond. En toch bent verhuisd hier naar de kern van Oudorp. En ook kerkelijk u hebt aangesloten bij de plaatselijke hervormde gemeente. Nadat u vanuit Havenhoofd toch ook vele jaren elders uw kerkelijke onderdak met uw vrouw hebt mogen vinden. En dan voelt u wel aan hoe dat alles zo tijdelijk is. We zijn hier vreemdelingen. Voelden wij dat ook? Voelt u dat, familie Grinwis? Voelt u dat aanwezigen, dat we hier vreemdelingen op aarde zijn en dat de tijd komt dat we dit leven moeten verlaten en dat wij voor de Heere God moeten verschijnen? Dat we ons voor Hem hebben te verantwoorden. Mogen wij zo een voorbeeld nemen aan Abraham? Abrahams voorbeeld wordt in het Nieuwe Testament opnieuw aangehaald als een voorbeeld voor de christenen van de eerste gemeente. En die christenen van de eerste gemeente, die hebben ons veel te leren. Want zij leefden in een tijd van zware vervolging. Ook in een tijd waarin het erg moeilijk voor hen was. Vervolging, zelfs tot de dood toe. En dat ze van de ene plaats naar de andere werden verjaagd. Juist die eerste christenen die hun hoop op God mochten stellen, maar die ook niet vastkleefden aan deze aarde, de pinnen niet al te diep in de aarde sloegen. We zien juist in hen weer terug wat we ook bij Abraham tegenkomen. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Zoals het ook in Psalm 119 staat. En ik mag ook verwijzen naar Psalm 56. Ge hebt mijn omzwerven geteld. Mijn tranen legt gij in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Kennen wij dat, mijn geliefde medereizigers naar de eeuwigheid? Want vanmiddag mogen wij de baar volgen van Pieternella Grinwis Klein naar haar laatste rustplaats hier op aarde. Maar we zullen allemaal volgen. Wij volgen nu dadelijk de baar. Maar we zullen allemaal eenmaal volgen dat we opgebaard staan. En dat anderen achter uw baar gaan. Naar het graf. En zal het dan zo zijn dat u een vreemdeling op aarde bent geweest. Niet dat u vreemd doet. Laat staan vreemd gaat. Maar dat u vreemdeling bent. Een vreemdeling op aarde. Een vreemdeling omdat uw vaderland elders is. Omdat het vaderland boven is. Dat is het toch waar het om gaat. Wel, Abraham zegt het, ik ben een vreemdeling, ik ben een eenwoner bij u. En dan komt zijn vraag. En geeft mij een erfbegrafenis bij u. En dat maakt zo heel goed duidelijk voor ons, dat Abraham kennelijk tot op dat moment geen vierkante meter grond bezat, waar hij zijn vrouw kon gaan begraven. Er was geen land van hem in eigendom. Hij mocht het wel gebruiken. Hij leende het. En zijn schapen mochten er grazen. Hij mocht er zijn tenten opslaan. Maar hij had geen vierkante meter grond om zijn vrouw te begraven. En hij zegt, geef mij een erfbegrafenis bij u. En daarmee bedoelt Abraham niet, geef het mij voor niets. Dat maakt het vervolg van het hoofdstuk wel duidelijk, want de zonen van Het, die willen het hem eigenlijk wel zo geven. Ze zijn zo op Abraham gesteld. Ze zijn eigenlijk wel zo verguld met Abraham in hun midden. En kennelijk hebben zij ook ontzag en respect voor de overtuigingen van Abraham. En zal er ook iets van het geloof van Abraham hebben afgestraald op deze mensen in het volk, in het land Kanaan. Ze willen het eigenlijk wel zo cadeau geven. Maar dat wil Abraham niet. Abraham wil niet dat de inwoners van het land kunnen zeggen, wij hebben Abraham in het zadel geholpen. Wij hebben Abraham rijk gemaakt. Abraham wil de volle prijs ervoor geven. 400 stukken zilver. Daarom hij zegt, geef mij een erfbegrafenis. En hij wil het betalen tegen de prijs die het waard is. Hij wil het niet zomaar geschonken krijgen. Maar hij wil het kopen. Een erfbegrafenis bij u. Een erfgraf. Een graf dat bewaard blijft. Een graf dat blijvend is. Ach, is dat nou zo nodig? Is dat eigenlijk nou wel zo belangrijk? Is het nou eigenlijk nog zo wel van betekenis hoe dat we onze doden bestellen? Jazeker is dat van betekenis. En al zal het nog vele eeuwen duren voordat Christus uit de doden opstaat. Abraham mag weten, de dood heeft niet het laatste woord. Daarom verbranden we onze doden niet, maar we begraven ze. We vertrouwen ze toe aan de schuld van de aarde, in de verwachting van de opstanding op de jongste dag, wanneer Christus wederkomt. En daarom ook niet een voorbijgaand graf, maar hij spreekt van een erfgraf, een graf dat blijft, een graf dat blijft tot op de dag waarop het stof van Sarah, evenals dan ook het stof van Abraham en het stof van al de anderen zal worden opgewekt. Ja, maar zegt u, graven blijven toch niet? En wie zal mij het graf wijzen van Abraham en Sarah nu vandaag de dag, na zoveel duizenden jaren? Ja, ik denk dat niemand dat graf wijzen kan. Daar is niets meer van overgebleven. En toch, ergens rust het stof van iedere mens in de aarde. En we geven onze doden aan de aarde. Wij geven ze in de schoot van de aarde. Wij geven de lichamen aan de Heere terug. En Hij is het die waakt over het stof in de aarde, totdat de wederopstanding komt. Abraham, hij zegt, geef mij een erfbegrafenis bij u. Bij u. Het is een goede gewoonte om daar waar wij wonen en leven, om daar ook onze doden te begraven. En zeker, ik kan me voorstellen, wanneer je als familie of als gezin in een andere plaats, in een andere gedeelte van het land komt wonen, en een van u valt weg, dat het dan wel eens een vraag is, waar willen wij begraven worden? En toen ik en mijn vrouw in dit voorjaar hier kwamen te wonen, hebben we ook bij deze vraag stilgestaan. Wat willen wij? Want Oudorp is niet onze geboorteplaats. Het is een omgeving die voor mij en mijn vrouw vreemd is. En dan spreek je erover met elkaar, als het nou eens zou gebeuren, dat een van ons beiden wegvalt, waar willen we dan dat we begraven zullen worden? Maar als het nu een plaats is waar je al zo lange jaren woont, waar je geboren, getogen, opgegroeid bent, dan spreekt het toch eigenlijk van zichzelf. Dat je daar begraven wordt waar je ook woont, waar je altijd hebt verkeerd. Daar wil je dan begraven worden. Ach, uiteindelijk zal het ook niet zo heel belangrijk zijn waar dat iemand begraven wordt. Het is van Monica, de moeder van Augustinus, bekend dat zij overleed in de buurt van Napels op de terugreis van Augustinus naar Noord-Afrika. En Augustinus had zeker graag gezien dat zijn moeder in Afrika begraven zou worden, maar dat kon niet meer. En ze stierf in de buurt van Napels en ze werd daar begraven. En ze heeft van tevoren gezegd, de Heere weet het stof van mij wel te vinden, wanneer de dag van de opstanding daar is. Al is het in Napels of al is het in Afrika, al is het op welke plaats in de wereld, al is het in Oudorp, de Heere weet het stof wel te vinden. En toch, wat heeft het ook veel te zeggen als Abraham zegt, geef mij een erfbegrafenis bij u. Bij u. Hij schaamt er zich niet voor om te midden van deze inwoners des lands begraven te worden. Om bij deze mensen, waarvan we niet lezen dat ze de Heere vreesden, om bij hen te worden begraven. En dan denk ik ook aan een andere begraafplaats, Akeldama. En ik neem aan dat menigeen van u die naam wel bekend voorkomt. Akeldama. Het is de naam van een plaats waar pottenbakkers hun klei verzamelden. Kennelijk een plaats van kuilen en gaten. En die plaats werd ingericht als een begraafplaats voor vreemdelingen. Akeldama, gekocht van het verradersgeld van Judas. Dat is geen aangename plaats. Akeldama. Ik zat vanmorgen nog te denken, dat begint met akel en het is eigenlijk ook een akelige naam. En toch, wat kan het een voorrecht zijn om op een begraafplaats der vreemdelingen te worden gelegd. En dat de Heere weet waar u bent, waar uw stof is neergelegd. En daar gaat het om, want zegt Abraham, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. Want hij weet het, ze kan bij mij niet blijven. Dat is onmogelijk. Want wanneer de ontbinding komt, dat is niet om aan te zien. Opdat ik ze mij begraven van voor mijn aangezicht. Hij bedoelt ook vanuit mijn ogen vandaan. Dat ik het niet meer zie. Dat ik haar toebetrouw aan de aarde. En dat is een aangrijpend moment altijd. En dat zullen we ook dadelijk mee gaan maken. En wat zal dat aangrijpend voor u zijn, meneer Grinwis, kinderen, kleinkinderen. Als u dadelijk bij het graf zult zien dat de kist met het lichaam van Pieternella Grinwis Klein zakt in de aarde. Zo laag, zo diep. En dan moet ik toch denken aan het kerstfeest dat achter ons ligt. De kribbe is zo laag. Is heel laag bij de grond. Wel niet zo heel laag als een graf. Toch wel erg laag. En wil je in de kribbe kijken, dan moet je op de knieën. En dat is niet in een schoon gemaakte ruimte, maar het is in een staal. En dan worden je knieën vuil. En die worden vochtig. En het is daar stoffig. Het is daar eigenlijk geen aangename plaats. Je wilt er eigenlijk liever wel vandaan vluchten. Je zou liever willen blijven bij dat engelengezang op het veld, die daaruit hebben gezongen, ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Maar dat engelengezang heeft nou juist die herders aangespoord om naar de kribbe te gaan, om naar de stal te gaan, om daar te buigen bij de kribbe, waar de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, is neergelegd om te leven. Als mens op deze aarde, in deze wereld, ja meer nog om te sterven, want dan ligt er een rechte lijn, geliefden, van de kribbe van Bethlehem naar het graf in de hof van Jozef van Arimathea, waar het lichaam van de Heer Jezus werd gelegd. En mogen wij daar nu terechtkomen? Mag het ons daar nu omgaan? Dan hebben wij nodig, geliefde rouwdragenden, het werk van de Heilige Geest. Want van nature, dan willen u en ik daar niet naartoe. Dan willen wij niet naar de kribbe. Dan is ons dat te min. Dan is ons dat te verachtelijk. En van nature willen wij niet bij een graf staan. Maar wat kan het groot zijn om bij een graf te mogen staan en dan te mogen zien u en mijn vernedering, u en mijn zonde die er de oorzaak van zijn. Maar om dan ook te mogen zien, door het geloof, dat de Heer Jezus Christus werd gelegd in die lage kribbe, zo heel laag bij de grond. En hoe dat hij 33 jaren later werd gelegd in het graf van Jozef van Arimathea. Een gekocht graf. Wat zegt Abraham? Geef mij een erfbegrafenis bij u. Waarin de Heer Jezus die kreeg een erfbegrafenis in het gekochte graf van Jozef van Arimathea. Daar werd hij gelegd. En dat predikt ons dat hij alles heeft volbracht. Alles heeft voldaan. Dat hij de schuld heeft verzond. Voor zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend. Die van zichzelf niet anders waard zijn dan dat de Heere u en mij verdoemt. Maar nu heeft hij dat doemvonnis voltrokken op zijn Zoon Jezus Christus. Hij gelegd in het graf. Een graf dat weer open gaat. Want hij stond op uit de doden. En hij is de eersteling dergenen die opgewekt zullen worden ten jongsten dagen, om dan de Heere te mogen ontmoeten. In alle vrede, in verzoening, in een eeuwig samen zijn met de Heere, in de hemel der hemelen. Ja, dan kan het zijn dat er een verlangen is om te mogen rusten in het graf. Om uit te zien naar de Heere. Om met al je vermoeidheid, met al je nood. En wat was moeder moe? Wat was ze moe de laatste tijd? Wat was alle fut er toch uit? Wat was het moeilijk? Om dat mee te maken. Om dat te ondergaan. Wat was het als het ware een beklemming die over je viel. De moeheid die voelde je aan haar. En die nam als het ware ook beslag van jezelf. maar om dan, zoals Job het ook zegt, te mogen rusten in het graf. Daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar wordt de stem van de drijver niet meer gehoord, die vermoeid zijn van hun zonden, van hun ongerechtigheden. Mag u dat nou kennen? Moe van de zonde, moe van uzelf, moe van het kwade dat we tegenover God hebben bedreven. En om dan te verlangen, te mogen rusten, als in het graf van Christus, om met hem te worden opgewekt, ten jongsten dagen, dat zijn zo. Wij eindigen dit gedeelte van de rouwdienst met gebed. Barmhartige en getrouwe Heere, van hemel en van aarde, nu komt zo dadelijk het moment dat wij met de bedroefde familie Grinwis Klein zullen gaan naar het graf. Zou u nabij willen zijn? Het woord van u dat werd geopend en er mocht van worden gesproken. Van het sterven van Sarah, van de omstandigheden met Abraham en hoe dat hij zich een vreemdeling en een bijwoner wist. En hoe dat hij vroeg ook dat hij een graf mocht ontvangen, om daar zijn geliefde doden te leggen, als een onderpand van de eeuwige opstanding ten jongsten dagen. O Heere, mogen zo deze woorden ons heen leiden naar uzelf. En dan gaat het niet om Pieternella Grinwis Klein. Heere, haar naam is klein en haar gestalte was groot. Maar om nu klein te mogen worden voor u, ja, dat aan onze diepste herinneringen mogen zijn aan het woord van uzelf, dat gij dan ook in deze middag laat verkondigen. Ja, mogen wij eindigen in de Heer Jezus Christus. Ja, mag dat bij ons blijven en mag dat met ons gaan. En zoudt gij met die troost de weduwnaar willen vertroosten in zijn verdriet, wanneer de lege plek gevoeld gaat worden, wanneer zo ervaren gaat worden dat hij alleen is komen te staan, wanneer het gaan naar de Vlietberg niet meer nodig is, waar het al bijna dagelijks, ja dagelijks in en uit ging, en wij hem ook verschillende malen aantroffen. O Heere, daar komt een einde van. En wat zal dat een lege plaats geven, ook voor de kinderen en de klein- en achterkleinkinderen. Maar zou u in hun verdriet tot hen willen komen? Heere, wees u dan toch ook zo nabij, wanneer ook andere verdrietige omstandigheden van alweer langere tijd geleden zich daarbij voegen, die meest niet aan te spreken zijn. Ontferm en erbarm u, Heere. En zoudt gij toch plek en plaats willen maken voor de troost vanuit uzelf, plek en plaats voor de Heer Jezus Christus, om nu in hem alles te mogen vinden wat we nodig hebben tot ons eeuwige behoud, tot onze eeuwige redding, om te mogen weten dat gij nu alles en in allen zijt voor diegenen die hopend en smachtend de blik des geloofs op u richt en niet anders kan zeggen: bij mij is het niet en bij mij zal het nooit meer zijn. Want bij mij is de dood en de zonde, maar bij u is het leven, de genade en de ontferming, van nu aan en voor altijd. Gedenk ons dan zo, wanneer wij dadelijk zullen gaan naar de begraafplaats, wilt u ook dominee Oorschot nabij zijn wanneer hij hoopt te spreken aan de mond van het graf. En gedenk ons ook weer op de terugweg. En wilt gij dan ook hier ter plaatse opnieuw ons door middel van uw woord en gebed nabij zijn. Zie zo op ons allen neer. Wij vragen het u alleen om Christus wil. Amen.
Meneer Grinwis.
kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en belangstellenden. Staande nu hier rondom het open graf, zo willen we hier nu in aansluiting op de dienst in Ebenezer de plechtigheid hier vervolgen. En hier op deze plaats nemen we nu straks definitief afscheid. Definitief loslaten, maar niet vergeten. Want de herinnering aan haar, dierbare herinneringen, die zullen voortleven bij ieder die haar lief had. Draag die herinnering met je mee in je verdere leven. Deze plaats zal ongetwijfeld een plaats worden waar we terug kunnen komen om haar te gedenken. Pieternella Grimwis Klein. In haar leven liefde en zorg gegeven en nu hier met elkaar met liefde omringd. Zo geven we nu hier haar lichaam uit handen. Meneer Heerschap. Het lichaam van uw vrouw, jullie moeder en oma aan de aarde is toevertrouwd. Mag ik ook hier op deze plaats nog het woord geven aan u, dominee van Oorschot.
Meneer Grimwis, kinderen en kleinkinderen, aangezien het de almachtige God behaagd heeft om voor ons nog onverwacht, maar op zijn tijd uit ons midden weg te nemen, Pieternella Grimwis geboren Klein, zo bestellen wij thans haar lichaam ter aarde. Aarde tot aarde. En stof tot stof. Opdat het zij gelijk geschreven is, stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. Wij mogen dit echter doen, ziende op hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid, die het toen vroeg. En ook nu gelooft gij dat. En geloven, dat is vertrouwen. In aansluiting en als vervolg op de dienst in Ebenezer willen wij hier nog een ogenblik stilstaan, ook bij het woord. Onze broeder, vriend, dominee Lasse, die heeft al eens gezegd, straks in de dienst gezegd, dat Abraham en ook Sarah genoemd zijn in Hebreeën 11. In dat hoofdstuk van de helden van het geloof. Nou zijn er in het geloof eigenlijk geen helden. Er is maar één held. En hebben we in deze dagen van gedacht dat hij in de kribbe van Bethlehem is gelegd. Vanwege onze zonde. Maar dat hij ook aan het kruis gestorven is. En straks is opgewekt vanwege onze rechtvaardigmaking. En dat onze, mijn vrienden, daar komt het op aan. We hebben straks gehoord dat hij een erfbegrafenis had in de vreemde. In de vreemde, en Donnie heeft dat even gezegd, dat zulke mensen zich nou hier niet helemaal thuis voelen. Dat is niet alleen op het kerkhof waar we ons niet thuis voelen. Ik ben dankbaar dat ik me daar nooit thuis heb gevoeld. Hoewel ik weet dat als God het mij vergunt, dat voor mij ook zo'n plaatsje is weggelegd. Maar dat is niet alleen voor het kerkhof dat zegt, dat is eigenlijk iets voor heel dit leven. niet echt thuis. Abraham woonde in tenten met Sarah. En van hun is bekend dat ze die tenten elke keer moesten opbreken. Een teken nog van dat leven. Dat telkens moet worden geschud als het ware en opgebroken. Daar staat in Hebreeën 11 dat zij gasten en vreemdelingen waren. Gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Dus niet alleen op het kerkhof, maar op de hele aarde. Weet u wat me opvalt? Toen ik straks weer zo naar de meditatie luisterde. Dat eerste plekje grond wat Abraham in Israël verwierf. Dat was een graf, dat was een graf. Hij had nog helemaal niets. Hij had wel de belofte, de toezegging van God. Maar dat eerste, wat was dat graf? Dat was een rustplaats. Een rustplaats. En het valt mij op dat bij de Joden, er wordt wel eens gezegd dat er in het Oude Testament veel minder dan in het Nieuwe sprake is van de opstanding der doden. Het valt me juist op dat er geen één Joods graf geschud mag worden. Dat ze rusten. Totdat, wat zij vast geloven, de Messias komt. En wat wij geloven, dat de Messias al gekomen is. Enkele dagen geleden gedachten we dat. Maar dat de Messias ook wederkomt op de wolken des hemels. En dat hij alle dingen nieuw maakt. Een rustplaats. Ik denk dat ook een plaats van rust. En een plaats is ook van vrede. Hier is aan alle oorlog, aan alle gewoel, aan alle strijd ten einde gekomen. Prachtig zegt dat de Duitser, vind ik altijd. Hè? Friedhof. Een vredehof. Gasten en vreemdelingen op de aarde. Veel meer eigenlijk horen ze thuis bij een nieuw vaderland. Er staat, waaraan je nou, dat wil u misschien weten, ik hoop dat u dat wil weten. Waaraan kende je nou die gasten en die vreemdelingen hier op aarde? Dat was, zegt Hebreeën 11 in vers 16, in vers 14 eerst, dat zij een vaderland zoeken. Een vaderland zoeken. Je kan zo vast in Oudorp wonen of in Goeree of zoals ik nu weer in Stellendam. Maar je bent daar toch, als het goed is, vreemd. En niet alleen dat je daarbij berust dat je vreemd bent, maar je bent op weg naar een ander vaderland. Dat vaderland moet gezocht worden. En ik ben ervan overtuigd. Ik heb ze ene keer wat langer gesproken toen ze bij ons, toen Greet zei dat moeder kamer 112 was gekomen, wat langer gesproken. En ik ben overtuigd dat zij dat in het leven ook gedaan heeft. Had durven ze daar niets voor zichzelf aan toe te eigenen. En dat zij het hier wist. Die we nu hier aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd naar haar lichaam. Dat je hier geen blijvende stad hebt, maar dat je een vaderland zoekt. Ik zou u dat eigenlijk zoals hier staan rondom dat open graf mee willen geven. Gasten en vreemdelingen die net als die asielzoekers waarvan gesproken is, naar een ander vaderland aan het zoeken zijn. Dat vaderland wat je hier op deze kant van het graf niet vinden kan. Maar wat aan de andere kant ligt. En zo is eigenlijk het graf, dat is een rustplaats. Kan je dat niet voorstellen, hè? Als je over die besneeuwde dodenakker hierheen loopt. En als je al die graven ziet en ik zie dan onderweg mensen die ik in de Vlietberg gekend heb, die je bezocht hebt, in ziekte, de verjaardag, die je begraven hebt. En dat ze nou straks hier, als de Heere terugkomt op de wolken des hemels, dat ze dan zullen staan. En dat er zullen zijn met palmtakken in de hand. En dat er zullen zijn die zeggen, die zijn er dan niet zoveel, behalve de schurftelingen, heuvelen bedekt ons en bergen valt op ons. Wie zijn nou diegenen die straks zeggen, die de Heere tegemoet gaan met vreugde? Dat zijn diegenen die hier een vaderland gezocht hebben. Zoeken. Die, mag ik dat zeggen, die de koning van dat vaderland gezocht hebben. De Heer Jezus Christus. Die hem verwacht. Een vaderland zoeken. Het eindigt zo prachtig. Dat gedeelte uit Hebreeën 11. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse vaderland. En daarom schaamt God zich niet hunner om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Een stad waar Abraham eruit zag. Een stad waar ook Sarah verwachting van had. En u. En ik. Zoekt u dat vaderland? Het is er. Het is er. En naar de eigen belofte van die koning van dat vaderland. Die zoekt, die vindt. En die klopt. Die wordt opengedaan. En die bidt. Die ontvangt. Mag ik het u meegeven vanaf deze plaats? Daar is een vaderland. Waarvan de Heer Jezus Christus heeft gezegd. Dat er vele woningen zijn. En dat hij heen gaat. Om u, zegt hij. Zoekers. Worstelaars. Plaats. Te bereiden. Amen. Willen wij in ons hart spreken de woorden van de 12 artikelen. De belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Woorden van dank en dankbaarheid zullen nu namens de familie worden gesproken door zoon Peter. Nu wij hier allen aan het graf staan, willen we nog een woord van dank spreken. Dominee Lasche, dominee van Oorschot, voor de bezoeken, de gesprekken, ondersteuning en het medeleven in de afgelopen tijd thuis, in
in het ziekenhuis en in de Vlietberg. Dominee Lasche en dominee Van Oorschot, dank voor het leiden van de rouwdienst en de begrafenis, waarin Gods woord centraal mocht staan. Dat deze rouwdienst en begrafenis nog vruchten van geloof en bekering mag uitwerken. De kerkenraad, dank voor de bezoeken thuis en in het ziekenhuis en ook in de Vlietberg. De gesproken woorden tijdens en bij de afsluiting van de condoleance. De doktoren van het eiland, hartelijk dank voor de verleende hulp tijdens de vele ziekteperioden in de achterliggende jaren. Directie, personeel en vooral vrijwilligers van Zorgcentrum De Vlietberg. Dank voor de ondersteuning en de zorg in de korte periode dat onze vrouw en moeder in uw midden mocht zijn. De familie, buren, kennissen en vrienden, hartelijk dank voor de bezoeken thuis en in het ziekenhuis in De Vlietberg. Mede door deze bezoeken, het meeleven en hulp was u ons allen tot steun. Ik hoop dat, nu vader alleen achterblijft, u hem niet zult vergeten en hem nog eens op zult zoeken. Uitvaartverzorging Arendsman en medewerkers. In het bijzonder de heer Krijnbreen. Dank voor de correcte begeleiding en zorg na het overlijden van onze vrouw en moeder. Tijdens de condolences, de rouwdienst en de begrafenis. De heer Groeneveld en medewerkers van Ebenezer. Hartelijk dank voor de goede zorgen tijdens de condoleance, de rouwdienst en de begrafenis. U allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid deze dagen bij de rouwdienst en hier op de begraafplaats. U heeft allen veel voor ons betekend. Onze wens en bede is dat de naam van de Heere in ons hart mag wonen. U was ons allen tot steun in deze droevige dagen. Bedankt.
Dankjewel, Peter. En met deze woorden, familie, vrienden, zijn we nu aan het einde gekomen aan de plechtigheid hier op deze plaats. U allen krijgt zo dadelijk de gelegenheid om langs het graf te gaan om een laatste groet te brengen aan haar die u zo lief was. Daarna zullen we in dezelfde volgorde teruggaan naar Ebenezer, waar we de plechtigheid kerkelijk zullen afsluiten. Als laatst zal meneer Grimwis zijn kinderen en kleinkinderen deze plaats verlaten en afscheid nemen. Maar voor we afscheid nemen, zullen we tot slot met elkaar hier nog een kort moment stil zijn. En in die stilte kunnen we haar gedenken. Pieternella Grimwis Klein. Dat zij in dierbare herinnering mag voortleven in de harten van een ieder die haar lief had. Ik dank u wel.
Geachte familie. Meneer Grimwis, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en bekenden. We willen deze droevige begrafenisplechtigheid met u afsluiten. Met een gedeelte te lezen uit Gods woord. We hebben daartoe het woord geopend bij het boek der psalmen, waaruit we met u willen lezen de 86e psalm. Psalm 86 komt als volgt tot ons. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en noodruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot, o Gij, mijn God. Verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug
de ziel uws knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goede tierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel en zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Tot zover. Tracht ik u voor te gaan in gebed. Heere, God van hemel en van aarde, gij die onze tijden in uw hand houdt, zo zijn we aan het einde gekomen van deze droevige begrafenisplechtigheid en zoeken wij andermaal uw heilig aangezicht, de troon uw genade, de aanspraakplaats uwer heiligheid. Heere, zo zijn we met deze diep bedroefde familie de begraafplaats geweest. Hebben we die zware gang moeten maken en hebben zij hun geliefde in het graf achter moeten laten. Heere, dan dragen we in bijzonder hen wel op. De diep bedroefden, de achterblijvende weduwnaar meneer Grimwis, die nog zal moeten inleven wat het is, weduwnaar te zijn. Och Heere, gedenk hem in het verdere, wanneer hij straks alleen de woning zal betreden en alleen zijn gang zal moeten gaan. De tijd die gij hem nog geeft, wilt gij hem ondersteunen, Heere, wilt gij hem sterken. En dat hij toch ook mag weten en ervaren, dat gij die grote vertrooster zijt, dat gij hem tot hulp en sterkte wil zijn. Heere, ontferm u over hem. Ontferm u over de kinderen de kleinkinderen, die ook een geliefde moeder en grootmoeder aan de dood moesten afstaan, zoudt gij ook hen willen steunen en sterken in dit smartelijk verlies. Heere, gij weet wat ze in hun moeder hebben mogen ontvangen, en dan weet gij toch ook wat ze in haar moeten missen. Heere, maar meer dan een moeder kunt gij toch troosten, Heere. Zoudt gij ze dat willen doen ervaren en die ledige plaats nog willen vervullen met uzelf? Gedenk aan de verdere familie, Heere, broers, zussen, en in wat voor familie of vriendenbetrekking dan ook wij stonden tot de overledene. Wilt gij sterken in dit verlies? Maar Heere, zo stonden we ook allen rondom een geopend graf. En wat is het bewaarheid geworden ook nu weer en telkens weer. Waar gij eens hebt gesproken ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. En Heere, wij hebben gegeten, moed en vrijwillig, gekozen voor de dood, boven het leven, gerebelleerd tegen u. En Heere, dan weten we dat de bezoldiging der zonde de dood is. Maar er is meer, Heere, want daar hebt gij ook daar die moederbelofte uitgesproken. Gij vijandschap zult zetten tussen de vrouw en het slangenzaad, het vrouwenzaad en het slangenzaad. Heere, daar hebt gij al gesproken, woorden van leven, van troost en van genade, wonder van uw opzoekende zondaarsliefde. En dan smeken we van u, Heere, dat we toch daar allen bijgebracht mogen worden. Daar in het paradijs waar we uit zijn gevallen, door eigen schuld. Heere, bepaal ons bij onze nameloos diepe val, waar we de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood ons hebben waardig gemaakt. Maar Heere, bepaal ons dan ook daarbij dat er nu nog hoop is, dat gij het leven hebt verworven door uw zoen- en kruisverdiensten. O Heere Jezus Christus, want we gedenken toch ook en we hebben erbij stil mogen staan in de achterliggende tijd, uw komst, want die alleen kan ons heilvol maken, en anders zijn we reddeloos en radeloos verloren, Heere, want we gaan allen aan op de eeuwigheid, op die grote ontmoeting voor uw rechterstoel, en dan zal het een heel persoonlijke zaak zijn en ook een heel persoonlijke vraag wat we met u, met uw woord, met uw Zoon hebben gedaan, over dat bloed des Nieuwe Testaments onrein hebben geacht. Heere, bewaar ons ervoor. Maar zou het zo mogen zijn, ja, zoals het ook werd uitgesproken aan het graf, dat uw woord en ook dit sterven nog vruchten zou mogen voortbrengen, vruchten van geloof en van bekering. Wat zou het een wonder zijn, Heere, wanneer daar nog eeuwige winst geboren mocht worden uit dit verlies. Of zoudt gij het dan nog willen doen? En zoudt gij zo ons allen dat ene nodige nog willen schenken, Heere? Want dat is toch nodig, dat we u leren kennen, niet alleen als een rechtvaardig God, maar ook als een barmhartig en een genadig God. Heere, schenk ons dat nog, nu het nog kan, nu we nog mogen zijn, in het lieflijke heden der genade, de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Ontferm u, Heere, over een iegelijk onze, en bewaar ons daarvoor, dat we toch niet onverwachts zullen worden opgeroepen voor u te verschijnen, terwijl we geen borg hebben en geen schuilplaats voor onze ziel. Och, wij smeken het u, Heere, zie en ontfermen neer op deze familie en wil ook in het verdere en nog goed en nabij zijn. Zegen nog de gesproken woorden, ja, zegen uw woord, wat ook mocht klinken, over de dood en over het graf. Want dan zijt gij het, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En uw woord, dat is gewis, dat zal bestaan, Heere, och dat het zijn kracht mocht doen in ons alle leven. Heb dank dat gij zo alles in orde liet geschieden, en dat ook uw dienstknechten uw woord mochten uitdragen. Heere, we leggen het aan u voor. Wees ons nabij, ook wanneer we deze plaats hopen te verlaten. En wilt gij ons daar brengen, waar we verwacht worden, of als we alleen thuiskomen. Heere, wees ook gij daar nabij. Zo leggen we u dit alles voor. Heere, verhoor ons nog. Dat kunt u nooit om ons, maar doe het nog. Uit loutere genade. Alleen om hem, aan uw rechterhand, die gij altijd hoort. Den Heere Jezus Christus. Amen.
Familie, vrienden, belangstellenden, met deze woorden is er nu een einde gekomen aan de begrafenisplechtigheid van Pieter Nella Grimwis Klein. Er is nu alsnog gelegenheid om de familie te condoleren en hier met elkaar nog even samen te zijn. Ik dank u wel.